Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 345. En allereerst excuus voor mogelijk weer iets slechter geluid dan normaal. Ik zit nog steeds aan het zwembad in Gran Canaria. Maar Hans, wat hebben wij een rare week achter de rug. Wij hebben vorige week met elkaar besproken, lang besproken, wat er allemaal wel niet aan de hand was met de warmte in Nederland en België en wat voor gevolgen dat had op de wedstrijden. We noemden onder andere Zeewolde, die toen nog als eerste wedstrijd gecanceld werd. Maar ondertussen werden alle wedstrijden gewoon afgeblazen, Hans. In Nederland, in België heel veel, in Europa. Het is echt een rare week geweest,
ja,
hè?
Ja, inderdaad. Met natuurlijk het toppunt, Ironman Nice, die niet doorging. En ja, alles wat daar rond te doen was. Maar ik denk, ja, daar zijn we nu ondertussen wel overheen. Hè?
Wat ik jou eigenlijk alleen even wil vragen van, dit is wel ongezien, hè? Dit hebben we denk ik nog nooit meegemaakt. Dat echt overal in Europa wedstrijden werden afgeblazen of ingekort, zoals bijvoorbeeld dus het EK in Frankfurt.
Nee, klopt. Het is een beetje het nieuwe normaal. Ook daar is al veel inkt over gevloeid de afgelopen dagen. En dan niet alleen puur op sportvlak, maar je hoort weermannen en dergelijke er ook over bezig dat we hier rekening mee zullen moeten houden in de toekomst. Dus dit gaat ook niet de laatste keer zijn. Het lijkt mij wel dat het misschien ook niet slecht is dat er gewoon gangbare hitprotocollen komen waarmee organisatoren aangeven van het is wel of niet veilig. Want anders blijven we een beetje met de willekeur opgezadeld, Tim.
Ja, dat is het. Ik denk dat ze bij jou in jouw woonplaats, Hans, ook nieuwe veiligheidsprotocollen moeten gaan instellen. Want jij zat gewoon midden in een Hollywood-scène.
Toezoen,
hè?
Nee.
Landelijk nieuws, jongen. Hè?
Ja. Ik heb triathlon.be heeft het landelijk nieuws gehaald, inderdaad. Met een politieachtervolging. Voor iedereen die begint te denken, it wasn't me. Ik zat op de trein richting huis toen het gebeurde. Maar dus bij een politieachtervolging is een politiewagen op de triathlon.be aanhangwagen geknald. En de remorque van triathlon.be is gewoon pert totaal, zoals ze dat in mooi Vlaams kunnen zeggen. Rijp voor de sloop. En dat is jammer. Een triest einde voor Lucy en voor Bart, die aan weerskanten in groot formaat op mijn wagen prijkten. Bart Arnouws en Lucy Charles Barclay. Wielen afgebroken van de as. Helemaal in de kreukels. Dus,
ja, maar we lachen erom, Hans. Maar het was wel echt bizar tafereel. Want jij liet mij de beelden zien van, ik denk dat het je deurbel of zo was. Je ziet een scooter, of een motor of een scooter. Ja, scooter denk ik. Die rijdt echt vol gas door jouw woonstraat heen. Je ziet iets later een buurman in een auto door dezelfde straat rijden. En daar weer achter een politieauto. En die buurman die stuurt eigenlijk naar links. Waardoor die politieauto die knalt frontaal op die auto van de achterkant dan.
Ja.
En vervolgens slaat hij dus af richting jouw kant. Ja. Echt bizar, hè?
Ja. En dus staat er nu een kromme, kapotte, slechts op twee van de vier wielen staande aanhangwagen in mijn voortuin. Dat is dan het grappige, en eigenlijk is het helemaal niet grappig, Tim, maar dat zowel verzekering als politie, die zeggen, oh, maar dat is geen openbaar domein, dat is privéterrein, dus die mag prima blijven staan, dat is geen probleem. Ja, ik vind dat wel een probleem.
Ja, dat is wel heel apart, ja.
En je kunt ook helemaal niks aan doen. Iedereen die voorbij komt gereden, die vertraagt en kijkt van, wat is daar gebeurd? Dus ook slechte reclame is reclame. Dus op dat vlak pakken we dat nog wat extra branding mee, maar het ontrieft mij wel. Er gaat ongetwijfeld een nieuwe aanhangwagen komen. Maar goed, dat gaat nog weer zijn tijd kosten, en dan moet hij terug opnieuw bestickerd worden en dergelijke. Dus, en terug helemaal ingekleed van binnen, want deze was dus voor de mensen die hem nooit hebben gezien op wedstrijden, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen bij veel van de luisteraars, die hebben hem minstens wel eens een keer gezien ergens ten velde. Was op maat binnengemaakt, met kasten, met rekken waarin geluidsmateriaal stond en dergelijke. Dat ben ik as we speak nog aan het testen of alles nog werkt. En proberen schade te verhalen nu. En de hoop gedoe. Dan merk je dat verzekeraars zeer goed zijn in het innen van het geld wat je jaarlijks aan hen moet. Maar als er dan één keer iets van hen moet komen, dan is het een ander verhaal, hoor.
Komt er wel een nieuwe dan, Hans? Voor jou?
Ja, normaal gezien wel.
Heb je ook wel gewoon nodig, toch?
Ja, daarom. Dus dat, want ik zit nu vooral te kijken van hoe ik de komende wedstrijden kan afhandelen op de meest praktische manier. Want die aanhangwagen is er op een gegeven moment gekomen om niet elke week weer materiaal uit en in de wagen te sleuren. En op te zetten, weer af te breken, en weer in te laden en uit te laden. En dat week na week. Dus ja, ongetwijfeld. Maar dat is een verzekeringskwestie. Dus,
ja, je hebt in ieder geval een mooi verhaal voor de komende verjaardag op zijn
dat
minst.
Dat wel. Ja.
Hey,
ja.
We gaan even door, Hans. Want we hadden met elkaar nog zo voorgenomen om vandaag een iets kortere aflevering dan normaal te doen. Max een half uurtje. Nou, als we daar een paar minuutjes overheen gaan, is dat niet zo heel erg. Maar laten we wel proberen ons een beetje aan dat voornemen te houden op zijn minst.
Ja, want het is veel te warm, dus we korten een min. Hè?
Het is veel te warm. Inkorten gewoon, dat doen we gewoon. En, en dus gaan we gelijk het bruggetje slaan, want we gaan twee wedstrijden behandelen.
Ja.
Natuurlijk terugblikken op dat ingekorte EK Ironman in Frankfurt, wat echt een geweldig prachtige race was als je het mij vraagt. Ik ga zo aan jou vragen of jij het daarmee eens bent. En daarna gaan wij onze glazen bollen weer afstoffen. We moeten vooral alle zonnebrand eraf halen, denk ik. En dan gaan we vooruitblikken op Challenge Rood. Want dat staat natuurlijk aankomende zondag op ons te wachten.
Mm-hmm.
Maar eerst dus die terugblik op Frankfurt. En ik denk dat we daar één conclusie kunnen trekken. En dan kunnen we vanuit daar eigenlijk ook gelijk alweer een bruggetje naar Rood trekken. Want ja, dat gaat denk ik raakvlak hebben met onze voorspelling. Maar de Nooren, ja. Er waren er twee in Frankfurt. Of in ieder geval twee die echt grootste prestaties leverden.
Ja, die was er niet bij, want anders hadden we volledig Noors podium gehad wellicht. Dus,
ja. Nou ja, dat ja, want ik wil je aan je vragen van Hans. Want we hebben het natuurlijk over Casper Storms, hij won hem. Gustav Iden, tweede. Eigenlijk, ze waren gewoon van ouds, hè. Het was van ouds sterk.
Ja, en ik vind het verrassend, omdat we hebben het er al een paar keer over gehad. De race pace van bijvoorbeeld Casper Stornes is zijn grote wedstrijden is toch een paar keer gebleken, ook op dat WK in Nice, dat hij aan het einde van de wedstrijd, of het einde van het loopnummer, zeg maar, beter is dan bij het begin van de marathon. En nu wordt dat ingekort naar 21 kilometer. En dan merk je van, ook dat kan hij gewoon. Dus ja. Houston, we have a problem, denk ik dat veel pro's denken.
Ja, ik moet ook heel eerlijk erbij zeggen. En dat had ik natuurlijk ook een beetje. Want we hebben nu twee Nooren, hè, die allebei het WK Ironman winnen vorig jaar. Dus in het geval van Casper Storms, Nies. In het geval van Solveig Lofsted, Kona.
Ja.
En dit jaar hebben ze nu allebei het EK Ironman 70.3 gewonnen. In het geval van Lofsted was dat dus Hamburg. En in het geval van Storms nu Frankfurt. Nou, dat is natuurlijk al een hele unieke dubbel. Wat mij daar zo aan verbaast, is dat zij allebei... Kijk, eendagsvlieg wil ik echt niet zeggen. Want we hebben in allebei de gevallen gezien dat ze echt goed zijn. Anders win je sowieso al niet het WK. Dus laat dat dan sowieso al duidelijk zijn. Maar ze hebben al meerdere wedstrijden echt heel goed gepresteerd. Maar ik had wel het idee dat zij, ondanks dat ze wonnen, niet per se de allerbeste atleten waren die er op dat moment zijn. Mm-hmm. En ook op dit moment. Maar nu laat ze toch wel zien dat ik en waarschijnlijk heel veel mensen die er hetzelfde over denken, daar misschien toch wel eens een beetje na zitten. Want er was ook niks gestolen aan deze overwinning. Nee. Hè? En in het geval van Solveig Lofsted precies hetzelfde.
Ja.
Ze winnen ook gewoon echt oppermachtig eigenlijk.
Nee, dat klopt. Ik vind eigenlijk, want als je kijkt naar de rest, ik vind Gustav Iden eigenlijk de grotere verrassing dan Casper Stornes. Je ziet ook dat Stornes ook nog uitloopt op Iden, dus heeft het inderdaad niet gestolen. Ik had er niet meteen op gerekend, zeker met het inkorten van de wedstrijd, dat Gustav Iden zo goed zou zijn. Want zijn zwemmen was niet helemaal top, maar heeft het wel wat kunnen beperken. Want dat vond ik overigens wel het opvallende in het hele Frankfurt-verhaal. Is je gaat die wedstrijd inkorten van 180 kilometer fietsen naar 125, was het zowat. En dan de marathon ga je inkorten tot een halve marathon. Maar je laat wel iedereen 3,8 kilometer zwemmen. Waardoor de mindere zwemmen
in 29 graden water, hè?
Ja, ook nog eens. Dus dat vond ik wel een vreemde beslissing. Maar vervolgens kreeg je dan wel een bijzonder spannende wedstrijd. Want ja, met hoeveel waren ze op 10 seconden van elkaar, zo wat uit het water was? 25 man, het leek wel een WTCS-race.
Ja. Dat was gek, hè? Dat was echt totaal tegen de verwachting in. En het was ook niet dat er per se rustig werd gezwommen, als je bedenkt dat water dus inderdaad, ja, het was gewoon bijna tropisch. 29 graden, non-wetsuit daardoor natuurlijk. Nou, eigenlijk ongehoord, eigenlijk nooit gezien. Zoveel mannen na 3,8 kilometer bij elkaar. Alle grote namen zaten toen ook bij elkaar op een paar na die op de fiets op een gegeven moment best wel snel aansloten. Al was er natuurlijk toen één man die het hele veld uit elkaar trok op de fiets. En dat was die, spreek jij het maar uit Hans, want dat ga ik sowieso verkeerd doen waarschijnlijk. Hoe spreek ik het uit? Goyer Boyer? Gerbeur?
Gerbeur, ja. Nathan Gerbeur.
Gerbeur.
Ja,
Gerbeur. Ja. Nou, die trok natuurlijk op een gegeven moment dat hele veld weer uit elkaar. En, maar dit was een ongezien wedstrijdverloop wat dat betreft. Ik moet wel zeggen, toen die Gerbeur op de fiets zo aan het aanvallen was, in die hitte, toen dacht ik eigenlijk al, dat gaat hem niet lukken. Dat gaat hij niet volhouden tijdens het lopen. Zeker niet toen er vijf mannen achter hem bij elkaar kwamen, namelijk Storms, Eden, ook Jamie Riddle en Antonio Benito Lopez. Mm-hmm. En volgens mij mis ik er dan nog eentje trouwens, die er ook nog bij zat. Want op het laatst sloeg die groep ook nog een beetje uit elkaar zelfs. En toen waren het vooral Eden en Storms die natuurlijk achter hem wisselden. Het gaatje was toen ook redelijk klein. En toen zag je in de eerste loopkilometers gewoon al, oké, dat gaat Storms worden. Wat ik wel een interessante vraag hieraan vind, is deze overwinning, is deze EK-titel, deze Europese titel, is dat voor jou evenveel waard als dat het een volledige afstand geweest zou zijn? Of is dat toch wel een beetje anders nu?
Ik vind dat eigenlijk het verrassende aan het hele Frankfurt-verhaal, is dat Casper Stornes, waarvan we dus tot hiertoe eigenlijk een beetje de indruk hadden van, dat is iemand die het beste tot het laatste bewaart en in de laatste kilometers van de marathon erdoor komt, dat hij dat nu ook op een kortere afstand kan. Dus hij is wel iemand die alles aan kan. Dus ik denk niet dat inkorten heel veel invloed heeft gehad op de wedstrijd. Weet je, wat je wel gaat hebben natuurlijk, is dat Nathan Gerbeur bijvoorbeeld in 180 kilometer fietsen een pak meer voorsprong gaat pakken. En hij is ook niet van de minsten. Hij is ex-wereldkampioen duathlon. 2021 was dat volgens mij. Dus die kerel die kan ook wel een stukje lopen. Hij heeft ook in straten lopen en dergelijke, en joggings al goede resultaten gehaald in het verleden. Het is niet dat Gerbeur iemand is die helemaal niks waard is in het lopen. Dus ik vrees wel dat bij 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen, dat het wat langer zou duren eer Stornes erbij kwam. Maar je ziet ook gewoon dat Stornes nu op een ander niveau zit dan de rest. En als je dat gaat vergelijken ook met een Gustav Iden, maar bijvoorbeeld ook met een Antonio Benito, wat ook een toploper is. Ja, ik zeg het. Ik denk dat er wel heel wat atleten hiernaar hebben gekeken en gedacht, oeps, we hebben voor Kona mogelijk wel een probleem. En dan is dan die derde Noorden niet eens bij. Want dat was wel een beetje waar ik mee zat na afloop van die wedstrijd. En je ziet het dan en je ziet dat podium passeren. En dan denk je van, ja, wat als Christian hier was bij geweest?
Maar ja, dat antwoord weten we aankomende zondag, Hans. En dat kunnen we dus volgende week in onze podcast bespreken. Want aankomende zondag, Christian Bloemenveld, toch de grote topfavoriet voor Challenge Road. Ja. Eerste keer ook dat hij daar van start gaat. Maar dan zien we natuurlijk echt wat zijn vorm weer opnieuw. Hè? Want hij heeft natuurlijk al een paar long distances gedaan dit jaar. Maar dan gaan we dus zien hoe die naar deze wedstrijd toegetraind is. Want hij heeft al gezegd, dit is echt een piekwedstrijd voor hem. Hij wil dit jaar Road en Kona winnen. Dat zijn zijn twee belangrijkste doelen voor dit jaar. Dus daar komen we volgende week met elkaar op terug. Wat mij opvalt, maar ik ben benieuwd of jij die analyse met me deelt. Misschien is dat ook iets wat ik een beetje verzinnen, maar misschien niet dat verkeerd zie. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb het idee dat we een hele periode achter ons hebben waarin de Noren, en dan heb ik het dus vooral over Bloemenveld en Ian natuurlijk, hè, Storms kwam er later bij, maar dat ze oppermachtig waren. Ze wonnen alles wat er te winnen viel. Dat was de periode dat ze zowel lange afstanden als ook nog de korte afstanden domineerden. En vervolgens vielen ze eigenlijk een beetje tegen. Kwam er een periode dat ze, dan wonnen ze nog wel af en toe, maar ze werden toch ook wel regelmatig eventjes op hun plek gezet en dat ze gewoon niet meer wonnen. En nu ineens lijken ze helemaal terug. Zie jij dat ook of overdrijf ik het dan?
Nee. Ik ben het daarmee mee eens. Ik denk dat dat een heel juiste analyse is van de afgelopen periode met de Noren. Ik herinner mij nog dat ook wij in een podcast de Norwegian Method in vraag hebben gesteld. Ja. Terwijl dat nu weer helemaal terug is. Ik heb de indruk dat daar nu minder over wordt gepraat, als zijnde dit is opnieuw de Norwegian Method. Maar dat er gewoon meer wordt gesproken over, ja, deze Noren zijn gewoon bovenaards. Ik denk dat dat zelfs een letterlijke titel was bij jouw artikel voor een heat prep voor Frankfurt. Ja. Met hun dikke jassen aan en dergelijke. Denk ook dat ze die niet heel lang aangehad hebben, maar het is een leuk filmpje.
Nee, ze zijn slim hoe ze dat aanpakken, toch?
Ja. Maar ja, er zit heel veel wetenschap achter. En weet je, want nu ook Iden en Bloemenveld die kwamen terug van hoogtekamp in St. Moritz. Deze week hebben ze nog in de windtunnel doorgebracht. Ze hebben weer de keihard aan gewerkt. En als je dan merkt hoe goed Iden was in Frankfurt. Ja, dan heb ik ook op dit moment wel best hoge verwachtingen van Mr. Bloemenveld. Ja. We kunnen dat gewoon zeggen, maar ik denk dat er mogelijk zelfs een nieuw wereldrecord zit aan te komen, meneer Rood.
Misschien
dat we met z'n allen iets gaan hebben, Tim, van als dat niet valt, dat wereldrecord, dat we met z'n allen een klein beetje gaan ontgoocheld zijn.
Nou, dat zou inderdaad zo kunnen, alleen waar het niet, want ik pak nu nog eventjes de weersvoorspellingen erbij, want dat kan daar natuurlijk ook aardig snel veranderen, maar voor nu is het zondag 24 graden, dat is een aantal graden kouder dan op dit moment, want het is deze dagen rond de 27. Nou, dat is eigenlijk ideaal, maar er wordt ook wat lichte en misschien zelfs af en toe een wat harder buitje verwacht.
Mm-hmm.
En dat kan natuurlijk wel eens invloed hebben op zo'n recordpoging.
Mm-hmm.
Maar wat ik eerst nog even voor we dan vooruit gaan blikken op rood, want ik deel eigenlijk die mening met jou. Ik zie het ook gebeuren dat er een wereldrecord gaat sneuvelen, toch? Wat ik alleen heel erg mezelf afvraag, als we dan zelf allebei aangeven van nou, dat klopt wel die analyse, het klopt dat ze inderdaad oppermachtig waren, daarna een dipje kregen en nu weer een soort van aan de top van de voedselketen lijken te staan. Ik wil dan een beetje aan jou vragen van, maar dat is natuurlijk ook heel lastig te beantwoorden voor ons, denk ik. Maar hoe kan dat dan? Hè? Want is dan de enige juiste conclusie dat het tegenwoordig met het niveau, hoe hoog dat tegenwoordig is, dat het eigenlijk niet meer te doen is om gewoon jaren achter elkaar helemaal volledig te domineren?
Nee, denk ik. Ik denk dat dat iets minder speelt. Ik denk wat zeker meespeelt is de, ja, ik wou zeggen trainerswissel, maar ja, die is er niet echt geweest. Maar het is dus de periode met Alexander Olaf Bu, die dan, waar de Nooren eigenlijk afscheid van hebben genomen en gezegd, wij gaan gewoon met z'n drieën onder ons drieën trainen. Met geen echte coach er niet meer bij. Ik denk dat daar een omslag heeft ingezeten. En ik denk dat de combinatie is met planning, omdat de periode dat Bloemenveld heel veel deed eigenlijk op de korte afstand en op de lange afstand niet super top was, heeft goede resultaten behaald, maar niet dat hij elke keer alles won. Denk ik ook dat wat te maken heeft met planning, misschien wat overtraining en dat hij daar gewoon nu veel helderder mee omgaat. Hij heeft echt heel straf seizoensbegin gehad met veel wedstrijden, maar dan wel een lange break ingecalculeerd en ondertussen op hoogtestage geweest. Ja, reken er maar op dat die zondag weer gaat klaar zijn. Daar twijfel ik niet aan.
Ja, maar ik
denk dat het feit dat zij zichzelf nu trainen, dat misschien wel het geheim van het succes is bij hen.
Ja, maar over traintijd, dat lijkt me bijna uitgesloten anders. Want we hebben het, je noemt het net zelf ook al een paar keer, de Norwegian Method. Echt alles wat gemeten en geanalyseerd kon worden, dat werd en wordt bij hun geanalyseerd. Dan is het bijna onmogelijk, denk ik, om overtraind te zijn. Of ze hebben dan de signalen genegeerd, maar dat lijkt me heel erg sterk, eerlijk gezegd. Dus dat vind ik best wel een gekke verklaring, als ik heel eerlijk ben. En als ik dan de lijn doortrek naar bijvoorbeeld nu, wat voor mij best wel een schokkende ontwikkeling is. En ook hij staat aan de start zondag in rood, nadat hij afgelopen zondag toch eigenlijk wel weer behoorlijk teleurstelde in Frankfurt. Magnus Dietlef.
Ja.
En kijk, die heeft drie keer op rij rood gewonnen. 2022, 2023, 2024. Dat laatste jaar, volgens mij was het laatste jaar van die drie, dat hij daar het toenmalig wereldrecord zette, hè, op die 7:23, wat echt krankzinnig was. Maar daarna, totaal in het verval geraakt lijkt het wel. Er is niks meer qua succes uit hem gekomen eigenlijk. En dan denk ik, hoe kan dat, weet je wel? Iemand die zo dominant is en dan nu ineens lijkt niks meer te lukken, als ik het zo mag zeggen. En ik hoop echt dat hij me zondag gaat verrassen. Afgelopen zondag werd hij in ieder geval 11e in Frankfurt. Werd hij er op de fiets van afgereden. Nou, dat is iets wat vorig jaar totaal ondenkbaar was. Want als er iets was wat hij goed kon, was het een wedstrijd beslissen op de fiets.
Ja.
Het lijkt allemaal zo snel te veranderen tegenwoordig. Te kunnen veranderen op zijn minst tegenwoordig. Dat ik zou daar wel eens een hele goede verklaring voor willen. Maar ik denk ook niet dat wij dat per se... Ja, wat ik net ook al zei. Dat is natuurlijk heel lastig van buitenaf te zeggen.
Ja.
Maar ik vind het gewoon zo gek.
Ja. Ja, overigens niet te vergeten, want ik ben hier even aan het terugkijken. Je had gelijk, het was inderdaad 2024, 7 uur 23, 24, dat hij deed in Challenger Road. Datzelfde jaar nog tweede geworden in Hawaii. 2025 nog begonnen met een zege in Zuid-Afrika. En dan is hij nog zesde geworden op het WK 70.3. Dus oké, daar zat een DNF in Nice bij, maar ik denk dat Nice voor de hardrijder die hij is, minder een parcours is dat hem ligt. Alleen dit jaar heeft hij nu alleen Ironman Frankfurt gedaan. En eigenlijk heeft hij ook na dat WK in Marbella aangegeven van dat hij mentaal het lastig had. En ik denk dat zijn winter daar niet echt mee bij aan bijgedragen heeft. Dus toch wel met wat vraagtekens naar Rood. Zeker ook omdat vlak achter Ironman Frankfurt, ja, hoe fris ben je dan? Dat vraag ik mij af. Ook al was Frankfurt ingekort. Hè,
maar wel in de bloedhitte.
Ja, dus ook nog eens.
Ook nog eens loodzware wedstrijd natuurlijk. Maar goed, hij zal ongetwijfeld nagedacht hebben daarover. En zich blijkbaar goed genoeg voelen om zondag dan een hele te doen. Iemand die dat bijvoorbeeld niet doet. Iemand die zich nu zeer recent heeft teruggetrokken een paar dagen geleden. Ja, en dat is natuurlijk ook een aderlating voor zowel organisatie, de defense. Maar vooral zichzelf is Laura Vielen. Titelverdedigster natuurlijk. Daarentegen Lucy Charles. Gisteren geloof ik, op de startlijst gezet. Die komt er ineens bij. Eén conclusie kunnen we sowieso nu al trekken. Net als in Frankfurt, want ook daar echt genoten van het deelnemersveld. Maar in Rood wordt ook weer een spektakel. Er staan echt de grote mannen en de grote vrouwen staan er aan de start. Ook al missen er altijd natuurlijk een paar. En dan gaan wij gewoon eens even rustig op die wedstrijd vooruit blikken, Hans. Want ik verwacht echt een geweldige race. Nou, jij zei het net al en ik sluit me daarbij aan. Dat ik het niet uitsluit dat er een wereldrecord zomaar zou kunnen vallen. Dan denk ik dat de kans bij de mannen wel groter is dan bij de vrouwen. Daarop. Er wordt €160.000 in prijzengeld verdeeld. Dus dat staat aardig wat op het spel. En het was sowieso natuurlijk weer een wedstrijd die binnen ik geloof 30 seconden was uitverkocht voor de AIDS-groepers. Want laten we dat ook niet vergeten. Er staan daar gewoon straks 5.000-6.000 hele enthousiaste AIDS-groepers aan de start. Dus dat wordt een spektakel natuurlijk. De opbouw is volledig gestart. De expo is volgens mij vandaag zelfs al gestart. Vandaag is donderdag, 2 juli. En laten we maar eerst eens eventjes door de startlijst heen gaan. Als ik dan bij de vrouwen kijk, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat er een aantal favorieten zijn. Lucy Charles natuurlijk dus. Ja. Cat Matthews, Alanis Siffert, Caroline Polen, gevaarlijke outsider, denk ik. Debutant op de hele. Fenella Langridge is er ook weer bij. Daisy Davis kennen we natuurlijk als winnares van Almere. En ook dit jaar Ironman Zuid-Afrika, geloof ik, als ik me niet vergis.
Ja.
Ik denk dat we dan bij de vrouwen de voornaamste favoriet hebben.
Ja.
En bij de mannen...
Plus Marina Stevens natuurlijk.
Ja, die kan ook zomaar ineens een stuntje zo.
Is het haar debuut of op de volledige?
Nee, zij heeft volgens mij laatst zo'n soort onbekende wedstrijd. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zal zij op de PTO-ranking staan?
Onbekende wedstrijd zeg je dan. Achtste plaats in Ironman Lanzarote.
Oh, maar dat is niet de wedstrijd die ik bedoel. Ik dacht dat zij...
Nee, I know. Maar het is...
Inderdaad, ja.
Had ik niet gezien. Maar goed, we waren met een ander oog...
Nee, dat wist ik wel, want dat was haar debuut. Even kijken, want ik heb daar ook over geschreven. Want zij debuteerde inderdaad in Lanzarote. Nou, je dat zegt, weet ik dat weer.
Ja.
Ja, want ik heb op 4 juni heb ik ook nog zelfs een artikel geschreven over... Even kijken. Ja, heb ik daar nog een stukje over geschreven inderdaad. En toen debuteerden ze dus met een tijd van... ik had het net voor me staan.
10 uur 19.
10 uur 19, wat echt niet slecht is op Lanzarote.
Nee.
En de afgelopen weken won ze ook weer een paar van die typische avondwedstrijdjes in Nederland. Dus ze is echt wel goed in vorm.
Ja.
Maar ja, we weten allebei, zij gaat natuurlijk nooit vooraan eindigen in Rood. Maar het zou wel heel tof zijn als ze daar gewoon een hele goede tijd neer kan zetten. En gewoon een leuke rol in dat veld kan spelen. Dat is altijd fijn natuurlijk.
Ja, Dus ja, dan zou ik zeggen, zeg jij maar wie er wint bij de vrouwen. Dan zal ik dat aanvullen en met de echte winnaar.
Ja, okay, oh, gaan we daar? Oké, dan gaan we gelijk even met de vrouwen. Ja? Gaan we gelijk met de vrouwen beginnen. Even kijken.
Er is over nagedacht hoor, beste luisteraars.
Nou ja, ik twijfel vooral over de nummers 3. Ik twijfel tussen 2 vrouwen voor de nummer 3. En dan zal ik gewoon zeggen welke dames ik twijfel. Namelijk Daisy Davis en Caroline Polo. Mm-hmm. Maar dan ga ik voor nummer 3 Caroline Polo. En ik schrijf het ondertussen gelijk even mee. En dat doe ik eigenlijk omdat ik weet dat zij in vorm is. Ze heeft een aantal halve afstanden nu natuurlijk gewonnen. Hè? Wat was het? Gran Canaria. Zij won de championship ook, toch?
Caroline Polo, ja.
Ja, toch? Ja. Zij is echt wel in vorm. Ja. En dan zet ik op nummer 2 LCB, Lucy Charles dus. En op nummer 1, ja, dan blijft er eigenlijk maar 1 over, hè. Cat Matthews. Ja, ja. Ik weet het niet, Hans. Want dan mis ik dus wel Alana Siffert.
Ja, maar ik denk in dit... Ja.
Ja, ik laat het wel zo. Cat Matthews 1, Lucy Charles 2, Caroline Polo 3.
Ja.
Nou, dan ben ik heel benieuwd naar jou, Tom.
Ja, die ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar in een andere volgorde. Ik ga altijd graag voor de verrassing. Een debuut maken en winnen in rood, het zou wel zijn, maar ik denk dat ze het kan. En de focus is er. En ze is gewoon supersterk dit jaar. Als je ook zag in de championship hoe ze van iedereen nog wegloopt, terwijl ze ruime voorsprong heeft. Dus ik durf Caroline Polo op 1 zetten. Waarom? Omdat ze sterk is op dit moment. Maar ook omdat Lucy Charles Barkley natuurlijk terugkomt uit blessure. En als dit een normaal seizoen was geweest, dan had ik denk ik Lucy Charles op 1 gezet. Maar nu stel ik me toch nog vragen van hoe sterk is zij. Ze heeft pas een goede wedstrijd laten zien, maar ja, dat was eigenlijk met te weinig tegenstand om dat goed te kunnen inschatten van hoe sterk was ze nu precies. Dat was ook
eigenlijk. Ja, ze domineerde Landrood wel, hè? Ja.
Ja, inderdaad, ze domineerde, maar dat waren dames van een ander kaliber waar ze toen tegenstreed.
Dat wel, maar als je naar de tijden kijkt die ze daar noteerden, was het niet per se slecht.
Nee, daarom. Het was niet slecht, maar ik zeg het, als ik het moet afwegen in het lopen, dan denk ik dat op dit moment Caroline Polo sneller is dan Lucy Charles. Okay. Maar dat is puur een idee. En dat is ook waarom ik Caroline Polo boven Cat Matthews zet. Dus ik ga voor 1 Caroline Polo, 2 Lucy Charles en 3 Cat Matthews. Omdat ik denk dat Cat net die loopsnelheid een beetje mist. Ze heeft ook heel veel gedaan natuurlijk al. In de Ironman Pro-series staat ze bovenaan. Ik weet niet in hoeverre ook dat voor Cat dit een absoluut hoofddoel is om voor de winst te gaan. Ik denk dat die gewoon al heel blij gaat zijn met podium en mooie prijzenpotje meepikken en dan weer volle focus op Kona. Dus,
ik ben even kijken, want ik heb ze dan genoteerd. Caroline Polen, Lucy Charles, Cat Matthews. Dan ben ik blij dat ik in ieder geval de vrouwenwedstrijd qua ga winnen van jou qua voorspelling. Dan gaan we door naar de man, Hans. Zal ik hem ook aftrappen dan?
Moet misschien eerst even aangeven dat de lijst bij de mannen een stuk langer is dan bij de dames. Met een pak meer kandidaten er ook wel bij.
Ja, dan zal ik inderdaad even de grootste namen noemen. We noemden net natuurlijk Christian Bloemenveld al, maar we hebben ook titelverdediger Sam Laidlaw aan de start. Good old Patrick Lange zou ik bijna willen zeggen. De altijd aanvallende Jonas Schomburg. Rico Bogen, Frederik Funk is er weer bij. Dan laten we zeker de Nederlander Menno Koas niet vergeten, die trouwens vergezeld wordt door Tristan Olij en Milan Brons, die ook aan de start staan. En ook Ole van den Berg. En Pascal Franke trouwens ook, zie ik hier. Jesse van Hulst, echt veel Nederlanders. Ja. Dus dat is tof. Maar dan even terug naar de echt grote namen. Wil Draper, Almere winnaar natuurlijk. Arthur Rousseau, hè, voor 1 of 2 jaar terug nog Lanse Rood winnaar onder andere. Andreas Dreitz heeft Rood ook gewonnen in het verleden. Ik zie hier de Belg Dieter Kommer, staat er ook bij.
Die gaat er niet bij zijn.
Afgelopen
week heeft er eigenlijk een bijzonder slechte week voor uitgekozen, vind ik. Want er was heel veel nieuws. En ook met het afgelasten van Nice en alle gedoe rond Frankfurt en de nasleep daarvan. Maar hij heeft wel dus een Instagram-post gezet dat hij per direct stopt als pro-atleet. En dat hij weer tijd wil gaan steken in zijn gezin en dergelijke. Hele eerlijke en open post van Dieter. En ik snap het. Het leven is niet gemakkelijk, zeker niet met de, hoe moet ik het eervol zeggen. De niet fulltime pro-pro's, zeg maar. Dus de mensen die wel een pro-statuut hebben, maar die eigenlijk zo net niet dat topniveau van de allerbeste pro's halen. En die daarnaast toch nog moeten kijken van hoe kom ik rond. Ja, dat is en blijft toch altijd een lastige ook. Maar Dieter heeft wel een mooi parcours neergezet. En daar mag je met trots op terugkijken, denk ik. Dus jammer dat hij stopt. En jammer ook dat hij dus niet in rood zal starten. Want,
maar zijn er dan helemaal geen Belgen?
Dan hebben we helemaal geen Belgen in de start, nee.
Dat is wel bizar.
Ja, dus we gaan massaal voor de Nederlandse supporteren.
Nou, Giel Meesen, want dan noem ik hem ook nog even. Want dan hebben we volgens mij alle Nederlands gehad. Maar goed, en dan zit ik even nog door te kijken. Dan hebben we eigenlijk alle grote namen daarmee gehad. Ik heb mijn top 3 eigenlijk aardig rond, denk ik. Ik zet op nummer 3 Sam Laidlaw.
Oké. Okay.
Ik zet op nummer 2 Mennootje Koaas. En ik zeg Mennootje, maar dat zeg ik eigenlijk omdat het natuurlijk een echt grote man is. Want ik sluit het niet uit dat hij het Christian Bloemfeld ook gewoon lastig kan gaan maken in deze wedstrijd. Maar op nummer 1 zet ik toch dan Christian. En we gaan zo ook allebei een winnende tijd noemen. Maar ik denk dat we, we zeiden het net natuurlijk ook al. Ik denk echt dat we zondag iets gaan zien waar we nog heel lang weer over door gaan praten met elkaar. Het is echt een lijst. Kijk, stel je voor, Hans, dat je straks Christian Bloemfeld, Patrick Lange misschien, die gaat er niet bij zitten, want die gaat te veel verliezen op de fiets of in het water. Maar Jonas Schomburg misschien erbij, Sam Laidlaw. Als je dat, Menno, die zit er dan in principe ook bij, want die zwemt altijd natuurlijk als een van de snelste mannen. Als die kan blijven aanhaken in zo'n groepje, ja, Hans, dan komen ze denk ik in anderhalf uur van de fiets. Dat gaat zo krankzinnig hard natuurlijk. En dan wordt het gewoon een man tegen man op die marathon. En ik denk dat we dan een wedstrijd gaan zien die ze weer gaan niet kent. Ik denk dat spectaculair gaat worden. Dus alleen ik denk wel dat die Noren, we hadden het er net natuurlijk over, op dit moment, hoe goed al die andere gasten ook zijn, ik denk dat ze net een tikkeltje beter zijn, eerlijk gezegd.
Ja. Het zit erin, het zit erin. Ik vind het zelf ook een hele moeilijke deze.
Ik ben vooral benieuwd of jij nou weer met een soort outsider of een verrassing gaat komen.
Ja, voilà. Maar dat is een. Ik denk dat in deze eigenlijk heb jij dat al gekozen voor de verrassingen voor de outsider door Menno op 2 te zetten.
Ik weet niet of hij echt een outsider is, Hans.
Ja.
Om dan toch nog even.
Ik wil maar zeggen, je gaat niet voor de grote 3, Christian, Sam en Patrick.
Nee, dat is waar. Maar als je dan eventjes zijn snelste tijd pakt.
Hogenau bijvoorbeeld ook nog daarbij. Die hebben nog wel net iets meer status dan Menno. Ik vind dat Menno daar heel dicht tegenaan leunt overigens qua niveau. Dus, en misschien als hij dit hoort dat hij nog wat extra gemotiveerd wordt om mij ongelijk te geven. En te zeggen van, op het niveau van Christian.
Ik snap wel wat je bedoelt. En ik ben het daar ook wel mee eens. Kijk, hij is niet de naam. Hij is niet qua naam een Bloemenveld of een Laidlaw. Dat is gewoon zo. Daar kun je niet omheen. Maar dan, kijk, ik wil je toch even herinneren. Al weet ik dat het niet nodig is. Jij hebt die prestatie ook op je netvlies. Dat weet ik ook wel. Maar kijk, Hans. Ironman Arizona, 16 november 2025. 7 uur 28, hè? Dat is. Ja. Dat is letterlijk niveau Bloemenveld. En dan ben je geen outsider voor rood meer.
Nee. Nee, maar hij hoort bij mij ook bij het krantje favorieten, hoor. Maar het is net niet de Christian of de Sam. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Dus, in deze versie van rood ga ik niet voor iemand die onder dat niveau zit. Dus, dat sowieso, hè. Want je zou kunnen zeggen, Will Draper, leuke kerel. Freddy Funk, leuke kerel. Rico Bogen, leuke kerel. Maar daar langs, qua namen... zit je natuurlijk met Patrick Lange, verwacht je niet voor het podium. Ik twijfel voor de plaats nummer 3 tussen Jonas Schomburg en Magnus Dietlef. En toch Dietlef.
Nee,
dus.
Jans.
Dietlef 3 keer gewonnen. Hij is niet helemaal in vorm, maar laat ik toch maar voor Schomburg gaan. Dietlef 4e, okay, Schomburg 3e. En dan?
Ik vind het een verstandige keuze om Schomburg boven Dietlef te zetten.
Ja,
ik ben benieuwd.
Ja, ik ook, overigens. Nee, maar ik heb wel vertrouwen in Schoenberg, die weet wat hij aan het doen is. En dan voor eigen volk, ja, dat zou wel
eens... Dat geloof ik ook, hoor. Schoenberg zie ik ook echt wel als iemand die op het podium kan eindigen. En die gaat er natuurlijk, dat weet ik bijna al zeker, gaat er weer vol in. Mm-hmm. Die zie ik ook zeker wel op het podium. Dat is echt wel een podiumkandidaat.
Ja. Dus voilà, 3 Jonas Schoenberg, 2 Christian Bloemenfeld, 1 Sam Laidlaw. Voilà, ik heb het gezegd.
Oké. Ja, het kan zomaar.
Ja. In mijn hoofd weet ik dat eigenlijk Christian Bloemenfeld de absolute topfavoriet is en dat hij eigenlijk altijd op 1 zou moeten staan. Maar Sam pakt de laatste tijd uit met krankzinnige prestaties op de meest onverwachte momenten. En dit zou er wel eens zo eentje kunnen zijn, heb ik het gevoel. Dat is pure gevoel. Ja. Ik denk dat in principe Christian sneller is, maar... Ja, Laidlaw zou wel eens kunnen verbazen. Van...
Ja, sorry dat ik door je heen ging. Dit telt niet mee natuurlijk voor onze voorspellingen. Maar dit vraag ik dan puur uit interesse, omdat ik nu naar jouw top 3 kijk. Wat verwacht jij dan voor wedstrijdverloop? Waar verwacht jij dat Sam Laidlaw gaat wegrijden of zwemmen of lopen bij Bloemenfeld? Denk je dat hij dan weer in zijn eentje in de aanval gaat op de fiets? Of?
Ja.
Ja. Ja, het zou zomaar kunnen.
Ja, ja ik verwacht... weet je, er zitten wel wat hardrijders in dit veld. Als hij daar een mooie springplank heeft om al snel vooraan te geraken en daar zijn eigen ding te kunnen doen... Ja, dan zie ik hem flink wat minuten voorsprong nemen op Bloemenfeld. En dan is er dan Christian om proberen dat gat dicht te lopen. En ik zeg het, als je kijkt naar de prestatie en naar de tijden van Sam Laidlaw in Lanzarote, ja, dat was ook indrukwekkend. Dus ja, ik schat Sam zijn kansen wel hoog in. En ik zeg het, in principe zou het voor Christian moeten zijn. Langs de andere kant hebben we ook gezien dat de laatste tijd Christian Bloemenfeld wat gematigder is op de fiets, wat minder wat lijkt te verbruiken. Ik denk dat het ook met die 20 meter regel te maken heeft, overigens. Dus ik denk dat die voorspelling wel zou kunnen uitkomen dat Laidlaw met heel veel voorsprong van de fiets komt. Alleen of dat voldoende gaat zijn tegen de Noorse raket die Christian Bloemenfeld is, dat is de vraag.
Ja, dat is echt de vraag. Wat me ineens doet denken aan vorig jaar Sam Laidlaw, dat hij toen nog zo lang dacht dat hij al aan de leiding lag. Terwijl hij nog tweede positie lag, weet je dat nog? Dat was ook zo gek toen, hè?
Ja.
Was dat ook? Dat was ook achter Jonas Schoenberg volgens mij toen.
Was dat toen achter Schoenberg? Daar weet ik niet meer van buiten.
Volgens mij was dat achter Schoenberg. Daar komen we later nog een keer op terug. Oké, Hans, dan hebben we nog de tijden te voorspellen. Gaan we gewoon even de mannen- en de vrouwentijden natuurlijk pakken. Even kijken, en dan ga ik dat even hier noteren. Nou, mannentijd, ja, ik wil het best voor je aftrappen. Mannentijd, ik verwacht een nieuw wereldrecord. En ik verwacht het ook niet al te zuinig. 8 uur 19, Hans. 8 uur 19, 58.
Oké, dat is bij deze. Dat is bij deze genoteerd dat jij dus een tijd boven de 8 uur hanteert in rood.
Oh, sorry. 7 uur 19, sorry. 7 uur 19, 58.
Ja.
Dat zou wat zijn, hè, Hans, als het gebeurt.
Dat zou wat zijn, ja. Ja, inderdaad.
Wat is jouw tijd? Wat verwacht jij?
7 uur 20, 11. Ik denk dat het wereldrecord eraan gaat, maar niet heel veel.
We zitten maar 13 seconden van elkaar, Hans.
Ja.
Nou, spannend. Ja. Oké, en dan gaan we de vrouwentijden er even bij pakken. Ik verwacht ook dat het daar sneller gaat dan vorig jaar. En ik heb het even opgezocht. Toen won Laura Philip in 8 uur 18, 18. Een hele mooie tijd voor de mensen die houden van cijfers die mooi bij elkaar passen. 8, 18, 18. Dan ga ik zeggen 8 uur 17. 8 uur 17, 17. Dan kies ik ook weer voor een mooie tijd. Jouw vrouwentijd nog?
Je hebt natuurlijk die 8 uur 02 van Anne Haug, het jaar daarvoor 8:08 van Daniela Rief. Ik denk dat de dames waar we het nu over hebben Niet zo super, ja, niet zo'n supersnelle tijd gaan neerzetten. Ik hou het op 8 uur 09:43. Wat overigens eigenlijk ook wel een geweldig snelle tijd is. Want,
Ik wou het zeggen. Mag ik hem voor jou nog aanpassen, Hans? Of heb je zoiets van nee, dat is vals spelen?
Ja, ik weet niet. Als je terug naar 8 uur wil in plaats van 7 uur, mag.
Nee, ik wil er eigenlijk 5 minuten van afhalen. 8 uur 12:17.
Dat mag,
is dat nog toegestaan? Ja,
ja. Okay. Ja. Ja, want dan zou het wel grappig zijn als dan wat je eerst had vermeld waarheid wordt.
Ja, maar ik zit te denken, want ik denk eigenlijk dat Cat Matthews heel sterk gaat lopen. Daarom heb ik haar ook als winnaar. En ik denk dat zij dan, dan is 8 uur 17 denk ik toch te langzaam. Dus vandaar dat ik hem op 8 uur 12 zet.
Oké,
zijn we er doorheen, Hans. Ik heb er zin in zondag. Jij ook?
Ja, ik ook wel. Wordt een mooie. Dus laat me komen.
Zijn we er doorheen?
Ja, we gaan hem live brengen, want ik kreeg net zoals elk jaar al een berichtje van de organisatie met de link naar de livestream die we gratis mogen publiceren op Triathlon. Dus je kan vanaf 's ochtends live bij ons de videostream mee volgen.
Voor Belgen ga vooral naar triathlon.be, nederlandsdriathlon.nl. Dan kun je inderdaad van voor de start tot na de finish de hele Challenge Road gratis live meekijken. Nou, dat is altijd leuk, moeite waard. En je zou zomaar getuige kunnen zijn, in ieder geval als je dus onze glazen bollen mag geloven, van een wereldrecord. En Hans, dan rest ons eigenlijk alleen te zeggen dat wij dat volgende week met elkaar gaan bespreken. En dan gaan we ook eens even kijken wie weer de beste glazen bol had, hè?
Ja. Met deze toevoeging overigens dat dit allemaal echt was, dat die stream ook allemaal echt is. Dus is geen seconde AI bij we komen kijken bij deze uitzending en wat we gezegd hebben. Dus voilà, dat wou ik ook nog even kort gezegd hebben.
Wil je het daar nog over hebben, Hans?
Nee. Ik denk dat we ons punt al hiermee meer dan gemaakt hebben. Dus,
Ja, maar ik denk ook wel dat het een beetje op zijn plek is. Want ik zag dat het op Facebook, wordt het ook gewoon aangemerkt nu als AI-site, hè? Had je dat gezien?
Ja, het is
wel sneu.
Ik denk dat mensen daar ook wel beginnen doorheen te prikken. Het is ook duidelijk wanneer artikels door AI geschreven zijn. Ik vind het een geen goede trend, laat ik het daarop houden.
Dus nee, het is wel echt treurig. Ja. Oké, Hans, nou, je hebt je punt gemaakt.
Ja.
Alright, Hans, zijn we er doorheen. Eén ding. Kijk, we kunnen wel zeiken over AI, maar wij kunnen geen klok kijken, want dat half uurtje, daar zitten we weer ver boven gelopen.
Klopt, ja.
Want voor een domaans. Nou, kijk uit voor politie bij jou in de straat. Doe voorzichtig. Ik wil je graag nog levend spreken volgende week. En dan zou ik voor nu willen zeggen, tot dan.
Tot dan.